In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samenzijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 25e psalm en daarvan het vierde vers. Zeren goedheid kent geen palen, God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Vers 4 van 25. Het woord van de Heere opnieuw openen in het profetenboek van Jesaja, het 42e hoofdstuk. We willen nog gaan lezen vanaf vers 5 tot en met vers 17. De schriftlezing, Jesaja 42, vanaf vers 5 tot en met vers 17. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 132e psalm, het 11e vers. Daar zal ik David door mijn kracht een hoorn van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. Wat er verder volgt in vers 11 van de 132e psalm.
De eilanden zagen het en ze vreesden. De heiden der aarde beefden. Ze naderden en kwamen toe. De een hielp den ander. En zeiden dat zijn metgezel... Alzo zegt God de Heere, die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die de volken dat daarop is, den adem geeft en de geest dergenen die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid... En ik zal u bij uw hand grijpen, en ik zal u behoeden, en ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen. om te openen de blinde ogen, om de gebonden uit te voeren uit de gevangenis, en uit het gevangenhuis hen die in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam, en mijn eer zal ik aan geen ander geven, noch mijn lof den gesneden beelden. Zie, de voorgaande dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen verkondig ik. Eer dat zij uitspruiten, doe ik uw lieden die horen. Zingt den Heere een nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde. Gij die de zee vaart en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners. Laat de woestijn en haar steden de stem verheffen, met de dorpen die de Kedar bewoont. Laten juichen die in de rotstenen wonen en van de top der bergen afschreeuwen. Laat en den Heere de eer geven en zijn lof in de eilanden verkondigen. De Heere zal uittrekken als een held. Hij zal den ijver opwekken als een krijgsman. Hij zal juichen, ja, hij zal een groot getier maken. Hij zal zijn vijanden overweldigen. Ik heb vanouds gezwegen. Ik heb mij stilgehouden en mij ingehouden. Ik zal uitschreeuwen als een die baart. Ik zal hen verwoesten en tezamen opslokken. Ik zal bergen en heuvelen woest maken. En hal en gras zal ik doen verdorren. En ik zal de rivieren tot eilanden maken en de poelen uitdrogen. En ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben. Ik zal hen doen treden door de paden die zij niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken en het kromme tot recht. Deze dingen zal ik hun doen en ik zal hen niet verlaten. Maar die zich op gesneden beelden verlaten, die tot de gegoten beelden zeggen, gij zijt onze goden, die zullen achterwaarts keren en met schaamte beschaamd worden. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
Tekst voor de prediking vanmiddag in een dienst van nabetrachting en dankzegging vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte en wel de versen 13 tot en met 17, zoals u zijn voorgelezen, vers 13 tot en met 17. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de lofzang van Zacharias, de lofzang van Zacharias en daarvan de versen 1, 4 en 5. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht. Dus wordt des Heeren volk geleid, ook het vijfde vers, voor elk die in het duister dwaalt. 1, 4 en 5 van de lofzang van Zacharias. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heeren die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 66e psalm, het eerste gedeelte van vers 3. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad, daar hees zijn lof op stem en snaren, nadat hij ons beveiligd had. En het tweede gedeelte van vers 6, ik zal nu ik mag ademhalen na zoveel bange tegenspoed, al mijn geloften u betalen, u die in nood mij hebt behoed. 3a en 6b van de 66e psalm, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, ik zal. Hoe vaak gebruiken we die twee woordjes niet? Weet je nog, toen je moeder jou vroeg om je kamer op te ruimen, jij zei toen, ik zal het vandaag nog doen. Of die keer dat de juf op school aan jou vroeg om toch beter je huiswerk te maken, en jij zei toen, ja, ik zal dat gaan doen. Maar wat is er van terecht gekomen? En nog sterker, ligt het toch bij ruzies, bij gevechten of bij oorlogen? Toen die groep jongelui je zo plaagde, siste jij eigenlijk van woede. Ik zal ze. De grote wereldleiders, die zeggen het ook tegen elkaar om indruk te maken. Ik zal je. Tegenover de media klinkt uit de mond van menig president, ik zal wel eens. Maar vaak is het niet meer dan spierballentaal. Het is grootspraak waarmee ze ontzag willen inboezemen of de vijand angst willen aanjagen. Van al onze ik-zals komt vaak niet zoveel terecht. Wij doen ons sterker en beter voor dan we zijn. Maar uit de mond van de Heere klinkt nou ook vele keren ik zal. In Jesaja 42 zelfs tientallen keren. En in onze tekstversen, alleen al die versen 13 tot en met 17, zegt de Heere het van zichzelf zelfs 10 keer. Ik zal. En van hem wordt bovendien nog eens 5 keer gezegd dat hij iets zal doen. Van hem is het echter geen grootspraak. Zijn ik zal vindt zijn vastheid in de Heere Jezus Christus. Als hij zegt, ik zal, dan kun je daarvan op aan. Dan is dat ook een vaste, een zekere belofte. En dat brengt ons bij onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking, de heldendaad van de knecht des Heren. 3 gedachten. Allereerst onverwacht, in de tweede plaats met overmacht en in de derde plaats ongedacht. De heldendaad van de knecht des Heren. Onverwacht, met macht en ongedacht. Ons teksthoofdstuk vormt een onderdeel van de troostboodschap die bij de profeet Jesaja klinkt vanaf het 40e hoofdstuk. Het is geen beste situatie waarin het volk van Israël verkeerde. Door eigen schuld zal het volk worden weggezonden in ballingschap. Ze hebben dat oordeel over zichzelf afgeroepen door te volharden in de zonde. En het volk weigerde zich te bekeren van hun zonde. En aan de oevers van Babylon zal het volk van Israël neerzitten. Bedrukt, benauwd, bedroefd. Ver van Jeruzalem. Ver van het huis van God. Maar vooral ver bij God zelf vandaan. De hemel hield zich immers stil. God zei niets meer. God sprak niet meer. God werkte niet meer. God deed niets meer. De Heere, hun God, is van hen geweken. En dat is de nood waarin dat volk in ballingschap verkeerde. Dat is de werkelijkheid. En de Heere, die zegt het van zichzelf. Vers 14. Ik heb van ouds gezwegen. Ik heb mij stilgehouden en mij ingehouden. Misschien beter vertaald, ik heb lange tijd niet gesproken. Ik zweeg en hield mij in. Aangrijpend als dat zo ligt bij het volk des Heren. Zo was het ten tijde van de ballingschap. Het volk van Israël had Gods ongenoegen over zichzelf afgeroepen. Ze hadden zonden toegelaten in hun leven. En hun levenswandel was niet naar de wil van God. En daardoor kreeg de vijand vrij spel en kon die ook verwoestend huishouden. Het volk werd weggevoerd. God greep niet in. Zo lag het ook in de dagen van koning Herodes en keizer Augustus. De laatste profeet had er toen al eeuwen daarvoor het zwijgen toegedaan. Er was geen spreken Gods meer. Het was een donkere en een duistere tijd waarbij de hemel zich stilhield. En de woorden Gods hadden eeuwenlang al niet meer gesproken. En het leek wel alsof God voorgoed geweken was van zijn volk Israël. Ja, zo kan het liggen, ook vandaag nog, in het leven van kinderen van God. Duisternis en donkerheid, omdat God zwijgt. De Heere houdt zich stil. God houdt zijn genade en de werking van zijn geest houdt hij in. Is dat misschien de praktijk in uw of jouw leven? Het is al zo lang geleden dat de Heere met kracht heeft gesproken tot uw ziel. Het woord doet u zo weinig meer en gaat dikwijls zo langs u heen. U ervaart de kracht er niet meer van. En het lijkt wel alsof de Heere bij u is weggegaan. U ondervindt zijn kennelijke tegenwoordigheid niet meer. Het is zo lang geleden dat er die ontmoeting was tussen uw ziel en God. De stem van de Heere heb je al lange tijd niet meer gehoord. En was dat het misschien wat u vanmorgen afhield van de dis van het verbond? Was dat misschien de oorzaak waarom u afbleef? Ja, vroeger, toen ging u wel eens aan. Vroeger mocht u de dood des Heren wel eens verkondigen. Het kon vanmorgen niet. Of het is misschien alweer zo'n hele lange tijd geleden. Want de Heere spreekt niet meer in uw leven. Hij doet er het zwijgen toe. En zijn woord doet geen kracht meer in uw leven. De prediking laat u onverschillig. En uw hart is misschien wel koud, kil en misschien zelfs wel hard geworden. Toe, hoe is dat nou zo ver kunnen komen? Waar ligt dat nou aan? Net als bij het volk van Israël kunnen bepaalde zonden daarvan de oorzaak zijn. U bent te ver afgeweken van Gods woord. En u hebt te veel van de wereld binnengehaald in uw levenshuis. U bent te veel opgegaan in de dingen van beneden. U zette uw hart op uw geld, op uw bezittingen, op uw eer, op uw aanzien. Daarmee hebt u de toorn van God over u afgeroepen en hebt u duisternis over uw ziel gebracht. Ja, het is ten diepste uw eigen schuld dat de Heere van u is geweken. En u weet dat ook wel en u voelt dat ook. De Heere, hij spreekt niet meer tot u. Ik heb van ouds gezwegen. Ik heb mij stilgehouden en mij ingehouden. Het is alsof de Heere u vergeten is. Alsof er een God in de hemel is die niet meer van uw bestaan af weet. En dat brengt toch die bange vraag in het hart, ja, van dat volk dat in ballingschap zat. Zoals we dat ook konden lezen in hoofdstuk 40, vers 27. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij. De Israëlieten, ze worstelden met dat zwijgen van God. Net als u misschien. Het blijft immers al zo lang stil. En u hoort al zo lang weinig meer van de Heere. En dan kan het zelfs de bange vraag in het hart oproepen. Heeft hij eigenlijk ooit wel echt gesproken? Want de Heere, hij laat zijn kinderen toch niet verpieteren en niet verhongeren. Het kan brengen tot die vraag in het hart. Weet de Heere eigenlijk wel van mij af? Of is hij mij vergeten? Want ik merk niet meer de bewijzen van zijn gunst en zijn genade. Waar is hij? Is hij voorgoed bij mij weggegaan? Die vragen die kunnen het hart zo benauwd maken en teneerdoen drukken. Maar dan mag Jesaja het laten weten. Dit zal veranderen. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Met macht. Want het volk van Israël, dat werd in ballingschap omringd door allerlei vijanden. En machteloos lagen ze zelf te neer. En ze konden zichzelf niet oprichten. God grijpt echter in. En God neemt het voor zijn verdrukte en te neergeslagen volk op. Zijn zwijgen blijkt slechts tijdelijk te zijn geweest. En dan stelt Jesaja de Heere voor als een held. Vers 13. De Heere zal uittrekken als een held. Hij zal de ijver opwekken als een krijgsman. De Heere zal zich machtig betonen tegenover de vijanden van zijn volk. Zoals hij dat eertijds heeft gedaan met Egypte. Want het is opvallend, en u moet dat maar eens nalezen in Exodus 15, dat in dat lied van Mozes, gezongen na de ondergang van de Egyptenaren, dat we datzelfde woord tegenkomen. De Heere is een krijgsman. Als krijgsman wakkert God de strijdlust ook aan. De Heere wordt hier vergeleken met een held. Een held, dat is iemand die iets doet wat getuigt van buitengewone moed of zelfopoffering. En vaak is het vanuit een gevaarlijke positie of vanuit een zwakkere positie dat die held de moed heeft om ergens voor op te komen en zichzelf ergens voor te geven. Zo'n held doet iets onvoorstelbaars. Denk maar, jongens en meisjes, als een huis in brand staat en in dat huis slapen kleine kinderen, dan is het een heldendaad als iemand met gevaar voor eigen leven dat huis ingaat om die kinderen eruit te trekken. Als we denken aan een oorlogssituatie waarin de vijand dreigt een strategische belangrijke positie in te nemen. Als er dan één soldaat is die zich opwerpt om die positie te beschermen. Zo'n soldaat is dan een held. Nu wordt dat van de Heere gezegd. De Heere zal uittrekken als een held. Hij zal zich machtig tonen tegenover zijn vijanden. Ja, hiermee wordt de Heere Jezus Christus bedoeld. Hij is de held bij wie God hulp heeft besteld. En hij is erop uitgetrokken. Hij heeft, met eerbied gesproken, de hemelse legerbasis verlaten. En hij is vertrokken vanuit de hemel om zijn werk te gaan doen. Had zijn vader het immers niet gezegd tegen die slang: ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. En hij is naar het slagveld van de aarde gegaan, om daar de strijd aan te binden tegen de vorst der duisternis. Als een held is hij gekomen. Nee, niet met een zwaard of met een speer. Niet met het geweld van oorlogmachines. Niet geharnast en toegerust met allerlei moderne machinegeweren. Maar hij kwam als een kind, klein en kwetsbaar, neergelegd in een kribbe. De Zoon van God, ontdaan van alle hemelse heerlijkheid. Maar zo is hij die held. Hij die zijn hemelse heerlijkheid heeft afgelegd. En die straks op Golgotha zijn leven zal afleggen. Hij die zichzelf zal geven tot in de dood. Hij heeft wel ten bloede toegestreden. Want zijn eigen bloed stortte hij. En hij sprong in de bres met zijn eigen lichaam. En hij offerde zichzelf geheel en al op. En daarom trok hij erop uit, vanuit den hoge tot den lage. Maar wel als een strijder, op weg naar de veldslag, die zich ook al verheugt op de komende overwinning. Want dat zegt Jesaja ook. De Heere zal uittrekken als een held. Hij zal de ijver opwekken als een krijgsman. Hij zal juichen. Ja, hij zal een groot getier maken. En dat grote getier is nou een vorm van krijgsgeschreeuw. Maar het is ook een uitzinnige kreet van vreugde. Zo komt deze held omdat hij weet wat hij gaat doen. En hij zal alom de mensen verkondigen dat in hem het koninkrijk van God is nabijgekomen. Hij zal uitroepen de overwinning over de Satan. En straks zal het klinken als die luide jubelroep: het is volbracht. Want hij, en dat is het laatste uit vers 13, hij zal de vijanden overweldigen. Hij zal zijn goddelijke macht zal hij doen laten blijken, als hij de duivel en de wereld zal overwinnen. In die weg van lijden, sterven en opstanding heeft hij die grote tegenstander, de vorst der duisternis, die genadeklap toegebracht. En zo mag Jesaja, mag hij beschrijven de heldendaad die de Heere Jezus Christus zal verrichten. Maar het is niet alleen Jesaja die dat beschrijft van de Heere. Maar de Heere gaat dat nou ook van zichzelf zeggen, dat hij zijn volk zal verlossen. Lange tijd hield hij zich stil en leek het dat de vijand ongehinderd zijn gang kon gaan, maar nu zal de Heere opstaan en strijden voor zijn volk. Hij grijpt in, krachtig, met macht. En er worden de 6 dingen van gezegd. Want zegt de Heere van zichzelf: ik zal uitschreeuwen als een die baart, vers 14. Ik zal hen verwoesten en tezamen opslokken. Ik zal bergen en heuvelen woest maken. Al hun gras zal ik verdorren. Ik zal de rivieren tot eilanden maken en ik zal de poelen uitdrogen. 6 dingen die de Heere belooft te doen. Ik zal uitschreeuwen als een die baart. Uitschreeuwen als een barende vrouw. Wonderlijk beeld. Die krijgsheld, die zal zijn als een barende moeder. Die kermt en zucht om een kind ter wereld te brengen. Want ze wil worden verlost van de pijnlijke weeën waaronder ze gebukt gaat. En die verlossing, die zal er pas zijn als ze dat nieuwe leven op aarde heeft gebracht. En dat beeld, dat wijst dan ook op aandrang, op smart. En zo zullen in de naam van deze held predikers met aandrang en ernst komen met het woord als het zaad van de wedergeboorte. Ja, zo dat zondaren geboren mogen worden, levend gemaakt mogen worden onder de bediening van dat woord. En die held, die richt zich vervolgens op de vijanden. Om die vijanden ook te verwoesten en op te slokken. Hij zal dus de tegenstand van de vorst der duisternis zal hij verwoesten. Alles wat zich verzet tegen God zal worden neergeslagen. Al die vijandelijke machten zullen één voor één worden opgeslokt. Satan zal worden verwoest. Er blijft niets van Satan heel. Is dat niet vertroostend? En is dat ook niet bemoedigend? Zeker als u in uw eigen leven zoveel last kunt hebben van die driekoppige doodsvijand. Satan laat u niet met rust. De wereld trekt zo sterk. In uw eigen hart merkt u dat u zo open staat voor al die ongerechtigheden. Maar voor deze held is geen vijand te groot of te sterk. Hij zal ze verwoesten en opslokken. En dat blijkt dan ook wel uit die volgende 4 beelden, die eigenlijk allemaal uit het rijk van de natuur zijn gekomen. En die ook wijzen op Gods heerschappij over de natuur. Hij zal de bergen en heuvels saai woest maken. Zelfs imposante rotsen zijn voor deze held geen partij. Hij ruimt alles op. En hij breekt alles weg. Geen menselijke barrière kan Gods brandende ijver voor zijn volk en voor zijn verheerlijking in de weg staan. De kracht van de vijand verhindert God niet om te verlossen. Ja, vele bergen kunnen op de weg liggen. En vele heuvels kunnen opdoemen als verhindering. Maar hij breekt daar dwars doorheen. Wat kan er soms niet tussen liggen? Een berg aan zonde en ongerechtigheid. Heuvels vol van schuld. Dat u moet zeggen, ja, die liggen tussen mij en die Godstad in, die liggen tussen mij en de Heere in. En u bent erachter gekomen, onmogelijk, om die zelf te slechten. Tenzij er iemand is die ze voor u slecht. En dat is die held. Hij heeft die berg van zonde en ongerechtigheden, heeft hij één voor één weggedragen aan het vloekhout van het kruis. En heel die zondeberg is door hem geslecht en door hem gehecht aan dat kruishout. En bovendien, hij zal hun gras verdorren. Hun gras dat wijst op de weelde, de voorspoed waarin de vijand kan delen. God, die zet er een streep doorheen. En zijn hete adem, die doet dus dat gras op de aarde, doet hij verdorren. Hij doet de gewassen van Babel, doet hij mislukken, zodat de vijand een misoogst krijgt en ze in hun bestaan worden getroffen. Bovendien drogen de rivieren op, zodat het eilanden worden. Dat vele water, wat ook nodig was, ook voor allerlei voorzieningen, het droogt op, het wordt tot eilanden, nog sterker, de waterpoelen, die vallen droog. Dat is het oordeel wat God gaat geven over de vijand van zijn volk. Maar met die woorden laat de Heer ook zien dat hij machtig is om dat volk te verlossen. En ligt daarin niet een rijke bemoediging? Juist voor een volk in ballingschap. Juist voor een volk dat zich ver bevindt van God. Misschien bent u er zo'n een. De vijand drukt u naar beneden. U zit vast in zijn macht. En u ervaart van alle kanten ook de macht van de zonde. U krijgt er zelf geen zonde onder. En elke keer weer struikel je. En als je ook denkt een zonde de baas te zijn, dan komen andere zonden weer boven. En zo wordt u van alle kanten aangevallen en van alle kanten bestreden. En bovendien, u zit met handen en voeten gebonden aan de zonde. En het is niet één gebod waartegen u overtreedt, maar u moet het erkennen tegen al Gods geboden te overtreden, elke dag weer opnieuw. En er is zoveel waar je weer toegeeft en zo vaak dat je weer terugvalt. En juist dat hield u zo op in een week van voorbereiding. Ik kwam erachter dat het u niet lukte om ook maar één zonde eronder te krijgen. Dat lukte u niet in eigen kracht. Maar de Heilige Geest, hij stelde u één voor één de zonden voor ogen. En je ging zien waar je had gezondigd en wanneer je had gezondigd. Maar bovenal tegen wie je hebt gezondigd, tegen een goeddoend God. En dan deed u bukken en buigen onder Gods rechtvaardig oordeel. En u moest het erkennen dat u straf hebt verdiend. Dat het naar recht is dat God van u is geweken. Jij hebt u zelf zijn oordeel waardig gemaakt. Luister, wat de Heere dan vandaag tot u wil zeggen. Hij heeft hulp besteld bij een held, bij de Heere Jezus Christus. Hij komt met macht, met overmacht. En hij pakt de vijand aan en hij grijpt die vijand aan. En hij verpulvert die grote tegenstander. En alle machten en alle krachten van de boze, die worden verwoest en opgeslokt. En hij blaast dat zondige hart op. En hij verbreekt de ketting die u bindt aan de zonde. En alle verzetshaarden in uw leven neemt hij weg. En de bergen van zonde en de heuvels van ongerechtigheden, die versplintert hij. En is dat geen machtige belofte dat je de Heere hier uitspreekt, dat hij dat zal doen? Dat mag toch moed geven. Juist als je bij jezelf zo de kracht en de macht van de zonde ervaart. Als alles tegen u getuigt. En als u misschien opgaat in het Babel der zonde. En misschien zelfs wel moet zeggen, ik voel me daar nog wel thuis ook. Maar als deze held erop uittrekt, door zijn woord en door zijn geest, en is het gedaan met de macht van de boze. En is het over en uit met zijn bestaan in uw leven. Want hij verbreekt de banden die u binden aan de boze. En zoals hij bij Maria Magdalena die 7 duivelen uitwierp. Zoals hij nog steeds bij machten om de macht van de duivel in uw leven te verbreken. Zoals hij Saulus van Tars op de weg naar Damascus stilzette. Zoals hij het nog steeds. Die een zondaar op de levensweg stilzet. Op die weg die gaat naar het verderf. Op de weg waarin hij blaast en dreigt moord. Ja, ook tegen de dienst des Heer. Maar de Heere grijpt in. En hij zet zo'n een stil op de levensweg. Of zoals bij Levi. Levi die zat in het tolhuis. Maar de Heere riep hem met kracht. En hij liet dat tolhuis achter zich. Kijk, al kon u vanmorgen niet aangaan. En moet u ook eerlijk belijden dat u niet aan kon gaan. Omdat u nog vreemd bent aan de kennis van de Heere Jezus. En zijn gerechtigheid. Misschien wel dat je zelfs moet belijden dat die vijandschap in uw hart zo sterk aanwezig is. Al is er nog zoveel. Dat getuigt van uw dorheid. Van uw doodsheid. Van uw ellende. En van uw schuld. Als deze held erop uittrekt. Breekt hij elke verzetsmuur af. Neemt hij alle zondige hoogmoed af. En wint hij een zondaars hart in voor zichzelf. Want zijn werk is een werk met macht. Maar ook tenslotte onze laatste gedachte. Die heldendaad is ook ongedacht. Want in vers 14 en 15 zegt de Heere nu dat hij die vijanden zal verslaan. Maar dan gaat het beeld vanaf vers 16 eigenlijk wat veranderen. Want er staat er ook hoe deze held zijn volk zal leiden. Want het volk van God, dat zal worden teruggebracht naar Sion. Ja, deze knecht des Heren, die held, die verlost niet alleen maar van de vijand. Maar hij leidt zijn volk ook naar huis. En dat zien we staan in vers 16. Ik zal de blinden leiden door de weg die ze niet geweten hebben. Ik zal hen doen treden door de paden die ze niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken. En het kromme tot recht. Deze dingen zal ik hun doen en ik zal hen niet verlaten. Ja, het is een lange weg van Babel naar Jeruzalem. Maar de Heere, die zal voor die ballingen die weg banen. Een weg honderden kilometers lang. Ja, voor die ballingen was het ook een onbekende weg. Want het geslacht dat in ballingschap was gestuurd, was al lang omgekomen. En zo zal dat volk gaan een weg die ze niet hebben gekend. En een pad dat ze nog nooit zijn gegaan. Hoe moet dat? Hoe moeten ze nou ooit in Jeruzalem komen? De Heere gaat voorop. Ik zal, zo zegt hij, achter hem aan is het een veilige weg naar Jeruzalem. Zijn voetstappen drukkend, zijn voetsporen volgend, achter die overste leidsman. En al gaat het dan door de woestijn heen. Al moet het smalste pad en de nauwste weg ook worden bewandeld. Al trek je door de donkerste nacht heen. Hij zegt, ik zal. Dat wil zeggen, kom achter mij. Volg mij. Hij gaat voorop. En zo is dat voor die ballingen uit Babel op weg naar Jeruzalem. Maar is dat nou ook niet veelzeggend in een dienst van dankzegging en nabetrachting op de bediening van het heilige avondmaal? Die held, die verlost niet alleen uit Babel, maar die held die leidt nou ook naar Jeruzalem. Het hemelse Jeruzalem. Want Gods kinderen, dat is toch een volk op reis. Van Babel naar Jeruzalem. Het zijn pelgrims die trekken door de woestijn van dit leven. Het zijn reizigers onderweg naar het Jeruzalem dat boven is. En op die reis roept de Heere het hen nou toe. En ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben. Het gaat immers naar Jeruzalem toe. En hij gaat voorop. U vraagt, hoe leidt hij? Door zijn woord en door zijn geest. Paulus, die zegt zoveel eeuwen later daarvan, want zovelen als er door de geest van God geleid zijn, die zijn kinderen van God. En met die blinden worden nou de verloste ballingen bedoeld. En het is maar goed om dat ook even te zeggen, we zien dan wel direct dat allerlei beelden door elkaar heen lopen. Want in vers 7, we hebben dat vanochtend gehoord, kwam ook die blindheid al naar voren. En dan ging het om de blindheid van de geestelijke doodstaat van de mens. Hier gaat het om de verloste ballingen die nog dikwijls zo blind zijn en zo weinig zicht hebben op de weg die de Heere met hen gaat door het leven. Want Gods kinderen moeten na ontvangen genade, moeten ze nog zoveel leren. Ze blijken nog dikwijls zo onwetend te zijn over de weg die God met hen gaat. Er is nog zo weinig zicht op Christus. Er is nog zoveel meer te zien en meer te vinden in die zaligmaker. En op die weg naar Jeruzalem is er nog zoveel waar de ogen verder voor open moeten gaan. Om de schoonheid en de heerlijkheid en de begeerlijkheid van de dienst des Heren te verstaan. En daartoe leidt deze held hen. Ja, ook tot de tafel en ook aan zijn tafel. Ongekend. En ongedacht dikwijls. Zo leidde hij u vanmorgen naar die tafel toe. En daar liet hij u iets zien van dat heil dat er ligt in de Heere Jezus Christus. En de ogen mochten opengaan voor de schoonheid van die borg. En voor de dierbaarheid van deze zaligmaker. Hij leidde door een weg die ze niet geweten hadden. Ja, dat kan ook betekenen dat hij meer zicht geeft op je zondige aard. En dat hij al meer zonden in je leven gaat aanwijzen. En je daaraan gaat ontdekken. En steeds meer ongerechtigheden brengt hij aan het licht. En dan geeft u zicht op wie u zelf bent. Dat je het moet zeggen, ik heb het nog nooit zo duidelijk gezien als nu wie ik ben voor die hoge en die heilige en rechtvaardige God in de hemel. Maar is de Heere Jezus Christus ook niet zelf de weg? En dat de Heer u liet zien dat Hij die algenoegzame zaligmaker is. Dat het zijn offer is en zijn bloed dat reinigt van alle zonden. Dat je de ruimte kreeg te zien die er ligt in het bloed van de Heere Jezus. In die eenvoudige tekenen van brood en wijn. Dan mocht je nou zoveel ruimte zien dat Christus voor zo'n zondaar als u bent zichzelf heeft doodgeliefd aan het vloekhout van het kruis. Dat de Heilige Geest je het zicht gaf op die heldendaad. En dat voor mensen die van zichzelf niets hebben en in zichzelf ook niets zijn. Hij leidt door de weg die ze niet geweten hebben. Maar ook, en dat is het tweede wat vanuit het 16e vers naar voren komt, dat hij uiteindelijk ook ze zal leiden door de paden die ze niet geweten hebben. En eigenlijk lijkt het heel veel op hetzelfde. Weg en pad. Maar het laat in elk geval zien de ongekende wegen die de Heere gaat met zijn volk. Dat kan soms afgesloten lijken. Het pad lijkt te zijn geblokkeerd. Zeker in een week van voorbereiding, dat er ineens van alles gebeurde, ongedacht en ongevraagd, een ruzie in het gezin, moeilijkheden op het werk misschien, door eigen schuld allerlei blokkade opgeworpen, toegegeven aan een boezemzonde, en een diepe zee van onmogelijkheden lag voor u. En het leek niet te bestaan om aan te kunnen gaan. En alles was tegen. Maar ongekend en ongedacht opende de Heere het pad. En Hij toonde u de mogelijkheden die er zijn in Christus. En Hij nam u bij de hand. En Hij leidde u. En Hij maakte alle dingen schoon op zijn tijd. En zo bracht Hij u aan de tafel. Om daar te mogen smaken de goedertierenheid van God in de Heere Jezus Christus. Ja, zo'n pad is vaak wel smaller en nauwer dan een weg. Zo ook. Dus op de weg naar Jeruzalem kan dat pad ook heel smal en heel nauw worden. Dat het steeds zwaarder wordt op de weg. En dat het bijna niet lukt om er tussendoor te komen vanwege alles wat er op die weg ligt. Maar Hij belooft, ik zal leiden. Hij gaat voorop, ook als het pad nauw en kronkelig wordt. Achter Hem aan, op het smalle pad, zo is de weg naar Jeruzalem. En zegt die held, dat is het derde wat vanuit vers 16 ook tot ons komt. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken. Het duisternis is in de schrift vaak het beeld van een leven zonder God. Zo lag het in Babel, zo geldt het van de mens van nature. Gij waart duisternis. In het donker worden allerlei zonden bedreven. En de werken van de nacht kunnen voor God niet bestaan. Maar zo ligt er toch kind van God in ons midden. Ook na ontvangen genade kan het soms weer zo donker en duister worden van binnen. Er is geen uitzicht. Er is geen doorzicht. En dat dikwijls door eigen schuld. Toegeven aan de zonde haalt duisternis over het hart. Ja, ook het nalaten van het gebruik van de genademiddelen. O, dat kan donkerheid over de ziel brengen. Ja, het donker brengt allerlei gevaren met zich mee. Dat begrijpen jullie jongens en meisjes ook wel. Als het donker is, dan zie je niet veel. Dan zie je niet wat er allemaal op de weg ligt en dan kun je daar maar heel makkelijk over struikelen. En bovendien kun je in het donker ook maar heel snel van de weg afraken. En als je dan over een smal weggetje moet gaan in de donkere polder, waar je dan weinig ziet, dan kan het maar zo gebeuren dat je van de weg afraakt. En u belooft de Heere, die belooft nou dat Hij het licht zal maken op de weg naar Jeruzalem. Hij licht het levenspad bij, door zijn woord en door zijn geest. Dat is het licht van de verlossing waarvan Paulus later sprak. Want gij waart duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. En als Hij het licht der wereld opgaat over verduisterde zondaarsakkers, dan wijkt het donker. En in dat licht mag je alles veel sterker zien. En bij dat opgaan van dat licht wijken die zonden meer en meer uit je leven. Ja, Jezus Christus is dat licht der wereld dat dwars door de duisternis en de donkerheid heen breekt. En wat een genade als je daarvan iets mocht zien aan de tafel. Waar alles sprak van het wonder. Dat Hij voor zondaren de nacht is ingegaan. Die donkere nacht waarin Hij door zijn Vader werd verlaten. Waarin Hij die helse smarten heeft moeten lijden. Maar hoe voor Hem, op die eerste paasmorgen, het levenslicht opging, toen hij door zijn vader werd gewekt en het levenslicht mocht intreden. Zo is hij het licht geworden en zo geeft hij het licht. En hij is het vermoeide pelgrim die u bijlicht op de weg naar Jeruzalem. Ja, hij zal zelf het licht voor die pelgrim zijn. En hij maakt het kromme, maakt hij ook recht. Dat lezen we ook in vers 16. En het kromme tot recht. Ja, want die weg van Babel naar Jeruzalem was wel een weg vol oneffenheden, vol kuilen. Die weg kent vele krommingen. Onderweg kunnen onbegrepen, raadselachtige wegen moeten worden gegaan. De levensweg kent soms dikwijls vele beproevingen, vele smarten, waar je maar niks van begrijpt. Die kruisen op het levenspad kunnen het hart zo naar beneden drukken. Deze held belooft nou om dat kromme recht te maken. Die beproevingen die dienen toch dikwijls ook tot loutering en tot meerdere beoefening van het geloof. Dat houdt u klein en afhankelijk en het doet u zien op die grote kruisdrager, de Heere Jezus Christus, die alles en in alle dingen ook voorgaat. Want hij is het toch die de weg baant naar Jeruzalem. En dat je mag verstaan, het lijden van de tegenwoordige tijd, het weegt niet op tegen de heerlijkheid die wacht. En zijn dat niet rijke beloften die de Heere hier schenkt? Want hij weet hoe troosteloos, moedeloos en hoe ongelovig die pelgrim soms zou kunnen zijn op die weg van Babel naar Jeruzalem. Dat kan toch soms ook de praktijk zijn in het leven van Gods kinderen. Dat juist die momenten van moedeloosheid en radeloosheid het winnen. Van die tijden van hoop en van vertrouwen. En daarom gaat hij als het ware zijn belofte nogmaals onderstrepen. Als hij zegt aan het slot van vers 16. Deze dingen zal ik hun doen en ik zal hen niet verlaten. En dat valt toch wel op. Opnieuw herhaalt hij het. Ik zal het doen. En ik zal het niet verlaten. Steeds weer. Ik zal. Ik zal. Ik zal. Ik zal. En je kan ervan op aan. En dat is toch de troost en de bemoediging. Waar ligt nou vastheid voor uw leven? En waar kun je nou zekerheid vinden? Enkel in dat goddelijke ik zal. Daar vindt het geloof houvast. En daar klemt het geloof zich aan vast. Daar kun je het mee doen. En daar mag je het mee doen. Met Gods beloven spreken. Dat vast en zeker is in de Heere Jezus Christus. Zijn belofte. Die weten niet van wankelen, maar die blijven staan dwars door de tijd heen. Of kunt u daar mee niet doen? Richt uw hart zich misschien nog altijd op de afgoden, wat we lezen in vers 17. Maar die ze op gesneden beelden verlaten, die tot gegoten beelden zeggen, gij zet onze goden, die zullen achterwaarts keren en met schaamte beschaamd worden. Wie op de afgoden blijft vertrouwen, die zal vallen onder Gods oordelen. Die zullen voor eeuwig van God worden verlaten. Zij die het nog altijd zoeken in de dingen van beneden. Dat is ook de klem. Die zullen beschaamd worden en eeuwig te schande worden. Maar die pelgrims, de weg vanuit Babel naar Jeruzalem, dikwijls zo vol ongeloof, vaak nog zo twijfelend. Let op die held, die houdt die pelgrims in het oog. Hij zal hen niet verlaten, ook niet als ze door onbegrepen wegen moeten gaan. Zo heeft het toch ook vanmorgen geklonken. In die woorden uit het avondmaalsformulier. Hij van God verlaten, opdat ik nimmer meer van hem verlaten zal worden. Hij werd verlaten, opdat zij onderweg naar Jeruzalem zijn nabijheid zouden mogen ondervinden. Hij is en blijft getrouw. Al bent u nog zo blind en weet u vaak niet hoe het moet. Al is de weg zo zwaar dat u vreest, het komt met mij nooit meer goed. Let dan toch op wat hij zegt. Ik zal. Hij is getrouw en hij zal niet rusten voordat die pelgrims, die verloste ballingen, die levend gemaakte, zij die met Christus, met die held verbonden zijn, dat ze eeuwig thuis zijn in het nieuwe Jeruzalem. Want daartoe leidt hij hun naar huis bij God de Vader. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo mogen we uw naam toch hartelijk danken. Dat gij het zijt die niet alleen verlost uit Babel, maar dat gij het ook zijt die leidt naar Jeruzalem, ja thuis brengt in dat vaderhuis. Met die vele woningen, dikwijls door een weg die ze niet gekend hebben en een pad wat ze niet geweten hebben, door de donkerheid heen waarin u het licht maakt en de kromme wegen die gij recht maakt. Maar achter u aan, o overste leidsman, daar is het toch veilig en daar is het goed en kan de vijand toch niet treffen, omdat gij die vijand hebt overwonnen. Heere, doe ons dat verstaan en bewaar ons ervoor dat we niet, zoals ze ook deden onder dat volk in ballingschap, hun vertrouwen stelden op de afgoden, waar ze beschaamd mee uitkwamen tot een eeuwige schande. Heere, leer ons door uw geest, door uw woord, om het vertrouwen op u te stellen. En als we er zijn van uw kinderen, die weet hebben van deze zaken, maar bij wie het al zo lang geleden is, dat gij tot hun hart hebt gesproken. O Heere, dan mogen we u toch aanroepen bij uw naam. Die getrouwe verbondsgod, wilt u dan niet stilhouden, maar spreken tot zulke zielen een woord van troost. Geleid ons in de week die voor ons ligt. Gedenk ons bij alles wat van ons wordt gevraagd. Bewaar ons voor de boze en laat ons leven een goed getuigenis mogen geven. En laten we in ons leven mogen zien, in onze kleinheid en zwakheid, hoe aangewezen we zijn op uw hulp in alle dingen. Zo danken wij u voor wat u ons gaf op deze zondag. Wilt u genadig wegnemen wat niet van u was en wat van u was met uw zegen bekronen. We bidden het in de naam van hem, die knecht des Heren, die grote held, uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 73ste psalm, psalm 73, en daarvan het 12e vers. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat, en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Vers 12 van 73. Heen in vrede, met u dragen de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.